Ja, als je zingt van die grote God, dan word je er stil van. Als je echt gaat beseffen in je leven hoe groot God is, beste mensen, dan word je daar echt stil van. Combo Backing Group, bedankt voor de prachtige liederen die we vanmorgen mochten zingen. Tot eer van die grote God, maar ook tot opbouw van ons eigen geloofsleven. Dus mensen, fijn dat ik vanmorgen weer zo in jullie midden mag zijn. Zo de dienst mee mag beleven. Jullie mag voorgaan over Gods woord. En aan het begin van, voordat we dat gaan doen, wil ik graag met jullie delen hoe ik vanmorgen aan de verkondiging ben gekomen. Een tijdje geleden waren Truida en ik op weg van Elburg naar Hilversum. Onze jongste kleindochter, toen was ze nog 4, inmiddels is ze 5 geworden, zat naast mij op het stoeltje. Ze was een beetje moe van het logeren bij 2 nichtjes. Ze zat een beetje naast me op mijn stoel en we hadden wat gememoreerd met elkaar over de mooie luchten en hoe prachtig de Heer daar de zon door liet schijnen. En we reden zo verder en de hele tijd was het stil. Ik denk, nou, ze sluimert in of zo. En in ene klonk het naast me, offeren. Ik denk, nou, maar eens even afwachten wat er nou weer komt. Dat kind, met dat kind zit je altijd vol verrassingen. Toen zegt ze, opa, weet je wat offeren is? Ik zeg, nou, niet helemaal goed. Vertel jij het maar. Nou, zegt ze, offeren, dat is een stapel stenen met allemaal houtjes erbovenop. En er wordt dan een beest opgelegd. Rijke mensen moeten zorgen voor een heel groot, duur beest. Maar als je niet zoveel geld hebt, is een klein duifje ook genoeg, zegt ze. Oké. Ja, oh, dus dat is offeren. Ja, dat was offeren. We reden weer even verder. Ze zegt, er was ook nog iets anders met offeren. Ze zegt, ik ben de namen even vergeten, maar er was een meneer, die moest van de Heere God zijn kindje offeren. Ze zegt, oh, jij bedoelt Abraham en Isaac. Ja, die, zegt ze. Ik zei, oh, ik zei, maar dat was al een naar verhaal, vind je niet? Nee hoor, helemaal niet, zegt ze. Want opa, hij deed wat de Heere God hem gezegd had. Hij ging Isaac echt offeren. Ik zeg, is dat echt? Ging hij echt, ja, zegt ze. Hij maakte alles klaar en Isaac lag daar. En toen klonk er in één en een stem, toen zei de Heere God dat het niet nodig was. Ik zei, oh. Ja, zegt ze, want de Heere God had zelfs een lam gebracht. Ik zei, oh. Dus er kwam een lam in plaats van Isaac. Ja. En zegt ze, later was dat lam onze Heere Jezus. Nou, u kunt begrijpen dat ik thuis met haar thuis kwam en tegen mijn schoonzoon zegt, Martin Penning, je hoeft vandaag geen preek meer voor me te houden. Ik heb de preek gehad. Maar ik ging daar eens over nadenken. Toen denk ik, wat horen wij toch eigenlijk weinig over offeren? En dan wou ik vanmorgen vanuit het boek Leviticus. U moet dat boek thuis eens lezen trouwens. Ga het eens nalezen. Allemaal. Want daar staan zulke prachtige dingen. Wij denken dat is een oud boek uit het Oude Testament. Zo'n uitgekoud boek. Maar ga er een stukje bij stukje lezen. En dan moet je denken aan alles wat er in het Nieuwe Testament staat. Over de Heer Jezus. En dan zie je zo die beeldenis van de Heer Jezus verschijnen in die offerboek. En vanmorgen wil ik met u hebben over Leviticus. Het eerste offer, het brandoffer. En voordat we de Bijbel openen wil ik graag een zegen bidden over de woordverkondiging. grote God. We prijzen en we loven u, Heere, dat we u zo mogen noemen. U die hemel en aarde geschapen hebt. U die alles gemaakt hebt. Dank u wel, Heer, dat we daar zo uitbundig van mochten zingen. Van uw liefde voor ons, voor de grootheid en de genade die u ons iedere keer schenkt. En Heer, het is die genade dat we zo ook vanmorgen hier bijeen mogen komen. Uw woord mogen openen, het overdenken. En Heer, wij bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. Als we ermee bezig zijn in spreken, in luisteren, ook in de liederen die we nog gaan zingen. Heere, wilt u ons leiden en wilt u onze harten openen, omdat dat de werkelijkheid en dat de dingen zoals u ze bedoeld hebt ook echt bij ons binnen kunnen komen. En dat we daar ook het verdere van ons leven uit mogen gaan leven. Heer, dank u wel dat we de vrijheid hebben hier om zo samen in uw huis samen te komen. Zonder dat we daardoor gehinderd worden. En Heere, neem alles ook weg wat ons kan hinderen. Alles weg wat we hebben meegenomen hier naar deze kerk toe. Naar deze gemeente toe, naar deze dienst toe. En Heere, opdat we helemaal vrij voor uw troon. En dat uw Heilige Geest in en door ons heen kan werken. Heere, help ons zo bij alles wat we doen in deze dienst verder. Zegen ons, Heere. Zegen ons lichaam met uw geest. Amen. Ik zei het al, Leviticus. Leviticus 1, de versen 1 tot en met 9 wil ik met u lezen. Leviticus 1, 1 tot en met 9. Daar lezen we dus over de brandoffers. De Heere nu riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst. Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, wanneer iemand onder u de Heere een offergave brengen wil, dan zult gij uw offergave brengen van het vee, zowel van het rundvee als het van het kleinvee. Indien zijn offergave een brandoffer van rundvee is, dan zal hij een gaaf dier van het mannelijk geslacht brengen. Naar de ingang van de tent der samenkomst zal hij het brengen, opdat hij welgevallig zij voor het aangezicht des Heren. Dan zal hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen. Zo zal het hem ten goede welgevallig zijn om over hem verzoening te doen. Vervolgens zal hij het rund voor het aangezicht des Heren slachten en de zonen van de Aaron, de priesters, zullen het bloed brengen en dat sprengen rondom op het altaar, dat bij de ingang van de tent der samenkomst staat. Daarna zal hij het brandoffer de huid aftrekken en het in stukken verdelen. En dan zullen de zonen van de priesters Aaron vuur op het altaar leggen en stukken hout op het vuur schikken. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen de delen, de kop en het vet schikken op het hout dat op het vuur op het altaar ligt. En de ingewanden en de onderschenksels ervan zal men met water wassen. En de priester zal alles op het altaar in rook doen opgaan als een brandoffer en een vuuroffer tot een liefelijke reuk voor de Heere. Dan lees ik u ook nog uit 1 Johannes, het Nieuwe Testament, 1 Johannes... De versen 1 Johannes 3, de versen 6 tot en met 10. 1 Johannes 3, helemaal achter in uw Bijbel, net voor het boek Openbaring. Te beginnen bij het zesde vers, daar lezen we: een ieder die in hem blijft, zondigt niet. En ieder die zondigt heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van de beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Een ieder die uit God geboren is, doet geen zonde. Want het zaad Gods blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als wie zijn broeder niet lief heeft. Voordat we over dit gedeelte nadenken, zingen we uit opwekking 640. Die hebben we net gezongen, geloof ik, hè? Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Een andere melodie, denk ik. Ja, andere tekst. Paulus schrijft in de Romeinenbrief, hoofdstuk 12, vers 1b, dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Ik wil spreken over Gods basisonderwijs door middel van het brandoffer. Beste vrienden, gasten, gemeente van onze Heer Jezus Christus, offeren van dieren op een brand, op een altaar, dat is voor ons wat vreemd. Vroeger was het echter heel normaal en heel gangbaar dat men dieren offerde. Alle volken deden dat en offerden aan hun goden. Maar omdat het christelijk geloof hier grote invloed heeft gehad, is het vandaag de dag in ons werelddeel over het algemeen niet meer gangbaar. En vanuit de Bijbel leren we dat sinds onze Heer Jezus Christus op aarde is geweest, die bloedige offers ook niet meer nodig zijn. Daar kom ik aan het eind van de verkondiging nog wel even op terug. Maar als we de Bijbel lezen, dan begon dat offeren eigenlijk al vroeg. We lezen in de Bijbel dat Kaïn en Abel al offerden. Zowel dieren als graan en vruchten. We lezen niet hoe ze op dat idee kwamen. Misschien heeft God zich dat wel zelf geleerd. Het wordt ons niet verteld. Maar zo vraag je je af, waarom offers op een altaar in rook opdoen gaan voor God? In veel godsdiensten wilden mensen iets geven om de goden, om deze goden zo over te halen om voor hen iets te doen. Een soort omkopen zou je dat kunnen noemen. Zo, als wij offers geven, dan zal God ons wel helpen in onze moeite en zorgen, bijvoorbeeld bij ziekte of in de oorlog of tegen vijanden. En zo werd het offeren aan de goden vaak tot een handeltje. Voor wat hoort immers wat. Met offers dacht men de zegen van de goden echt te kunnen kopen. Offers werden dan ook vaak gezien als voedsel voor de goden. Maar op deze wijze mocht men in Israël niet offeren. Maar waar ging het dan wel om? Waarom schreef onze Heere God aan Israël die offers voor? Dat is de vraag die we ons vanmorgen stellen. En daar wil ik in deze verkondiging ook over spreken. Ik wil het graag helder maken als we het hebben over dat brandoffer. Wat wilde God met die offers? Hij zelf had voor Israël de offerdienst heel precies voorgeschreven, zoals je kunt lezen in het boek Leviticus. De Heere God, de schepper van heel de aarde, alles is van hem. Daarom mogen we ervan uitgaan dat hij de offers niet instelde voor zijn eigen behoeften. Als hij van ons eten of drinken of wat ook moest krijgen, en omdat of hij van ons afhankelijk zou zijn. Dat dachten in die tijd de heidenen wel. Die leefden met door hun zelf bedachte en gemaakte offers. Nee, de Heere God stelde de offers niet voor zichzelf in, beste mensen, maar als leermiddel voor de mensen van toen, maar ook als leermiddel van de mensen van nu. Hij wilde door de offerdienst zijn volk leren waar het in hun leven echt om gaat. Dat is nodig. Dat dit nodig was in die tijd, dat begrijpen we als we de Bijbel wel zullen lezen. In het boek Exodus lezen we hoe Israël in slavernij was bij de farao in Egypte. God bevrijdt hen en brengt zijn volk dan in de woestijn bij de berg Sinai. En daar sluit God het verbond. Daar sluit God het huwelijk met zijn volk. Hij wil zijn als hun man, als hun God. En hij wil in hun midden wonen, in die bijzondere tent, de tabernakel. Die staat tussen al die andere tenten. Hij wil laten weten dat hij dichtbij zijn volk is en dat hij voor zijn volk wil zorgen. Hij, die grote, die machtige, die heilige God waar we net van zongen. Sterker dan alle andere goden in Egypte. Dat is een geweldig voorrecht. Dat God te midden van zijn volk wilde wonen. En Exodus vertelt dan hoe de tabernakel gebouwd wordt. En daarna staat er in Exodus 40, vers 34, God komt echt wonen tussen zijn volk, Emmanuel. Maar wat betekent dat voor Israël? Wat vraagt dat van de Israëlieten? Dat leert ons nu dat prachtige boek Leviticus. God geeft erin allerlei voorschriften hoe het leven met hem eruit moet zien. God zegt, laat zien hoe het leven van Gods volk met hem is. Hoe we moeten leven als we Gods volk willen zijn. Eerst gaat het dan over de offers, maar daarna in dat boek, als je verder komt, ook over het alledaagse leven. Hoe ga je als mensen met God om? Maar ook, hoe ga je met elkaar om? En met die andere volken? Met de dingen van het dagelijks leven? Hoe ga je met de zakelijke dingen van je leven om? Leviticus geeft dus Gods antwoord op de vraag, hoe leef je als een heilig volk met de heilige God in je midden? Wat is heilig leven als mensen van God? Leven in gemeenschap, in eenheid met God, als volk van God. Als we dan kijken naar de offers, is het eerste wat opvalt, dat God allerlei soorten offers instelde. En het is goed om daar eventjes bij stil te staan. Denk dus niet dat er alleen maar offers voor de zonde gebracht werden. Om vergeving te krijgen. Beste mensen, dat is duidelijk niet zo. Kijk maar. Het gaat in Leviticus 5 over 5 soorten offers. In hoofdstuk 1 gaat het over de brandoffers. Dan gaat het over jezelf of iets van jezelf geven. Zoals ook Jezus zichzelf gegeven heeft. In hoofdstuk 2 dan gaat het over de graan- en spijsoffers. Om dankbaarheid te tonen voor alles wat je gekregen hebt. In hoofdstuk 3 gaat het over de vredeoffers. Om blij te vieren dat je bij God mag horen door een feestmaaltijd bij de tabernakel te houden. In hoofdstuk 4, daar gaat het pas over de reiniging en over het zondeoffer. En hoofdstuk 5 sluit af met het schuld- en het hersteloffer. Nogmaals. Offers waren er niet in de eerste plaats bedoeld om vergeving van zonden te krijgen. De offers in verband met vergevingen, hebben we gezien, komen pas in Leviticus 4 aan de orde als het vierde en het vijfde offer. Dat wil zeggen dat bij God blijkbaar de vergeving van zonden niet op de eerste plaats en de belangrijkste plaats komen. Veel christenen en zelfs voorgangers denken dat het bij alle offers draait om vergeving. Maar als ik Leviticus lees, dan kom ik tot ontdekking dat dat niet waar is. Leviticus laat duidelijk horen, zondoffers en schuldoffers, ze komen pas nadat de brandoffers, spijsoffers en vredeoffers beschreven zijn. En beste mensen, ik dacht zo, zou wat het eerst genoemd wordt, dan ook niet het belangrijkste zijn? Bij goed onderwijs begin je toch bij wat de kern of de hoofdzaak is. God noemt dus in Leviticus 1, het gedeelte wat we gelezen hebben, de brandoffers als eerste. Die offers geven blijkbaar aan waar het volgens God in de dienst aan hem vooral om gaat. In het leven met hem en als zijn volk en kinderen. Laten we nu kijken naar wat die brandoffers ons leerden. We lazen het in Leviticus 1. Als offeraar legde je je handen op de kop van het dier. En daarmee zei je, en de priesters deden dat dus dagelijks 2 keer namens het hele volk op 2 dagelijkse tijden, vaste tijden van gebed. Daarmee zeiden ze, en zei je dan, ons leven leggen we op dit dier. En wat nu gebeurt met het dier, dat willen wij doen met ons leven. Niet letterlijk, maar symbolisch. Dan werd het dier geslacht. Het bloed van het dier, de ziel van het leven, werd symbolisch aan de Heer gegeven door het tegen dat altaar uit te gieten. Het vlees en alles werd daarna gewassen en schoongemaakt en dan helemaal verbrand op het altaar. Helemaal aan God gegeven. Niets bleef over. Alles werd gegeven als een lieflijke reuk voor de Heer, zo staat er. Een geurige gave die de Heer behaagt. Met het brandoffer zei iedere individuele offeraar en het hele volk, zo willen we ons leven aangenaam laten zijn voor God. We houden van Hem. En we willen ons leven helemaal aan Hem geven. Zo mogen wij volk, zo mogen wij bruid zijn van de Heere onze God. We zijn van Hem. We leven voor Hem. We leven niet langer voor onszelf, maar voor Hem. Helemaal. In alles, overal en altijd. Zulke offers vroeg God van Israël. Zo onderwees God zijn volk via de brandoffers. God verplichtte Israël zich dagelijks 2 maal aan God te geven en toe te wijden. Heer, wij willen in alles mens van u zijn en voor u leven. En iedere Israëliet wist hoe laat 's morgens en 's middags dat offer gebracht werd. Dat waren in die tijd de gebedstijden. En overal nam men dan tijd om in gedachten mee te doen met het brandoffer van de priesters. Heer, zo willen we leven voor u, als een brandoffer onszelf geven aan u. Dus vrienden, als je hierover nadenkt, dan voel je bijna aan dat dit in feite op oud-testamentische manier hetzelfde is als het Onze Vader bidden. Want ook als we dat gebed bidden, dan zeggen we, Onze Vader in de hemel, het gaat in ons leven om uw naam. Het gaat in ons leven om uw koninkrijk. Het gaat in ons leven om uw wil. Zo leert Jezus het ons. Dat is bidden. Zijn wil, Gods wil staat voorop. Jezelf offeren en zeggen, we hebben u lief, boven alles. Door de brandoffers plaatste God in het Oude Testament ieder Israëliet al dagelijks voor de vraag. Jij wilt toch ook voor mij leven? Jezelf overgeven als een brandoffer? Jij wilt toch ook dat jouw manier van doen en praten aangenaam is voor God? Zodat Hij plezier aan jou heeft? Zodat jij een aangename geur voor Hem bent. Vanmorgen komt diezelfde God van de Israëlieten naar u en mij, naar jou toe. Met de vraag, jij wilt toch ook voor mij leven? Jezelf overgeven als een brandoffer? Jij wilt toch ook dat jouw manier van doen en praten aangenaam is voor God, zodat Hij plezier aan je heeft, zodat ook jij een aangename geur voor mij bent? Broeders en zusters, beste vrienden, Is dat ons verlangen? Is dat onze diepste keus? Want dat is het wel waar het om gaat in het leven met God. Je kunt 1000 keer naar de kerk gaan. Avondmaal vieren. Of gedoopt zijn. Maar als je deze brandofferhouding in je leven niet hebt, dan loop je kans dat je buiten het leven met God staat. En natuurlijk ging en gaat het wel eens mis in dit leven met en voor God. En als het ongewild misgaat of ging in dat toegewijd leven, dan waren en zijn daar de zonde- en schuldoffers. Dan is daar vergeving. Maar de grondtoon van het leven in Israël, de grondtoon van u, van jou, van mijn leven zal moeten zijn: ik ben aan God toegewijd. Dat is de heerlijke basisles die we mogen leren van de brandoffers. Toen, maar ook vandaag de dag voor u en mij hier. Het is toch het eerste en ook het belangrijkste in u en jouw leven. Dat is toch het eerste als het gaat om keuzes in ons leven die we elke dag weer moeten maken. Wie staat niet elke dag weer op dat kruispunt van: zal ik die weg gaan of zal ik die weg gaan? Hoe worden we niet verleid door allerlei dingen in ons leven? Internet, drugs, alcohol, noem maar op. De verleidingen liggen constant voor u, voor mij, voor ieder van ons op de loer. Elke dag zullen we keuzes moeten maken. Wat is het dan belangrijk, beste mensen, dat we elke morgen beginnen met ons leven aan de Heer, aan God toe te wijden? Is het dan belangrijk om keuzes te maken voor God? Dagelijks, 2 keer per dag, werd dat brandoffer voor heel het volk op het uur van het gebed gebracht. En iedere Israëliet deed mee en wijdde zich toe aan God. Broeders en zusters, ik roep u op om dat ook herhaaldelijk te zeggen tegen de Heer. Heer, ik wil in alles leven voor u. Ik wil in mijn dagelijks doen en laten mij van harte geven voor u en uw koninkrijk. Die liefde, beste mensen, was en is de basishouding die Jezus ook vandaag de dag van ons vraagt. Die brandofferhouding is de basishouding die Jezus vraagt van ons en van iedere gelovige. Voor die houding heeft Jezus alles gegeven wat nodig is. Want deze toewijding is het kenmerk van iedere christen, door Jezus ons allemaal voorgeleefd. Ja, dat is het kenmerk van die wedergeboorte zoals wij dat in 1 Johannes 3 lazen. Sterke liefde voor God en voor elkaar, beste mensen, maakt dat ons leven een aangename geur verspreidt voor God en voor onze medemens. Hierdoor wil Jezus ons maken tot het zout en het licht in de wereld. Jezus zelf was op Golgotha in een brandoffer. Hij deed dat vol liefde. Vol liefde voor u, voor jou en voor mij. En daarom was ook Jezus een liefelijke geur voor God. En dan komen we Efesiërs 5 vers 1 en 2 tegen. Waar Paulus ons oproept: wees dan navolgers God als geliefde kinderen en wandelt in de liefde. Zoals ook Christus u heeft lief gehad. En zich voor ons heeft overgegeven als een offergave, een slachtoffer gode, tot een welriekende reuk. Vanwege dat offer, van toewijding maakte God Jezus via Pasen en hemelvaart tot onze koning. En sinds Pinksteren wil Jezus ons vullen met zijn Heilige Geest, opdat ook wij onszelf als echte brandoffers kunnen geven. Echt leven voor God. Net als Jezus op Golgotha. Welriekend voor God. Aangenaam. Dus de mensen jezelf geven als brandoffer. Betekent dat je duidelijk weet. Dat je het voor jezelf helder hebt. Mijn aardse leven en welzijn is niet het belangrijkste. Ik leef in dienst van de eeuwige God. Zijn wil willen doen. In ons dagelijks werk. In de gemeente. En overal. Gods wil doen. Ook in onze vriendenkring. Gods wil doen. Ook in ons huwelijk. Gezin. En in de zakelijke relaties. Zo. Zo mag ons leven. Getuigen van Jezus, onze koning. Veel Israëlieten vergaten de les van het brandoffer. Ze leefden zomaar weer voor zichzelf en dan ging het mis. Beste mensen, ik roep u op. En mezelf ook op. Laten we alsjeblieft die les van dat dagelijkse brandoffer niet vergeten. Geef jezelf dagelijks aan hem. Wees erop uit je leven een aangename reuk te laten zijn voor de Heer. Dan zal God dicht bij je zijn. Dan zal God je niet loslaten. Dan zul je zijn zegen al meer en meer gaan beleven. Ook in moeite en zorgen. Leef niet voor jezelf. Maar voor hem. Die jouw God en koning is. Beste mensen, mag het wat meer kosten? Het gaat me aan het hart. Dat we straks moeten zeggen tegen die kinderen die zich zo verheugen op dat kamp op Texel. Dat het niet door kan gaan. Omdat er geen mensen bereid zijn in onze gemeente. Een brandoffer voor de Heer te willen zijn. Daar mogen we over nadenken. Dat is een ernstige zaak. Dat na jaar in jaar uit. En ik weet hoe veel plezier ze daar op Texel altijd hebben. Hoe dicht ze daar ook bij de Heer zijn. Die kleine kinderen van ons. We hebben een opdracht, lieve mensen. Mag het ook iets je kosten? Een paar snipperdagen. Misschien een paar dagen onbetaald verlof, wie weet. Denk er eens over na. Zo mogen we staan. Voor hem die jouw God en koning is. In Romeinen 12 vermaant Paulus ons. Ik vermaan u dan met een beroep op barmhartigheden Gods dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dat is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door vernieuwing van uw denken. Dat gij mag erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Kan dat? Kan dat, vraag ik me dan af als ik dat lees. Ja, beste vrienden, het kan. Israël kon het ook, omdat God hen in de vrijheid had gesteld uit Egypte. En omdat God hen met hun geest wilde helpen. Helaas waren ze zo dom het steeds weer te vergeten en dan leefden ze maar weer voort in zonde. Leven als brandoffers, aangenaam zijn voor God. Wij kunnen het, beste mensen. Wij kunnen het. Oh nee. Nee hoor, niet uit onszelf. Stel je maar niks van mij voor hoor. Ik zou het niet redden. Maar dankzij ons te richten op Jezus' hulp. dankzij, door Hem en met hulp van Hem, om steeds weer elke dag opnieuw te richten op de Heer onze God. Want Jezus heeft ons zijn bloed in onze aderen gegeven, beste mensen. Zijn leven gaf Hij voor ons, in ons. En door zijn Heilige Geest mogen we elke dag opnieuw gevuld worden. Met die liefde, met die kracht. En juist die liefde, die geest, maakt alles mogelijk. Want wat de wet niet vermocht, schrijft Paulus in de Romeinen 8, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees aan dat er zonden gelijk. En wel om de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Wij moeten ons niet richten, beste vrienden, op het vlees. Wij moeten ons richten op de Heilige Geest, die elke dag opnieuw met een volle lading over ons uitgestort gaan worden. En als we die geest ervaren, dan zijn Gods geboden niet zwaar. Jezus stierf voor u, voor jou, voor mij. Als een brandoffer. Met een bedoeling. Ja. Met een bedoeling. Om u, jou en mij ook tot een echt brandoffer te maken. Dierenoffers. Ze zijn niet meer nodig. Wat zij afbeelden en onderwijzen, dat leren we nu immers veel duidelijker door te kijken naar Jezus Christus, onze opgestane Heer. En door de geest van Jezus wordt het in ons leven ook werkelijkheid. Door Jezus in ons zijn wij vandaag de levende brandoffers. Mensen, mogen we zijn die echt in alles willen leven voor God en Vader. Mensen die in alles een getuigenis willen zijn voor alle mensen om ons heen. Kijk, beste vrienden, dat is nu het evangelie van het brandoffer. Voor de Israëlieten toen, maar oh, wat is het actueel voor ons. Nu we leven in de 21ste eeuw. Beste vrienden, ik roep jullie op om een echt brandoffer tot een welriekende reuk voor de Heere te worden en te blijven. Amen. Als antwoord op de verkondiging zingen we Johannes de Heer 463, de coupletten 1, 2 en 6. Neem mijn leven, laat het Heer. Zullen we samen danken en ook voorbeden doen. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanmorgen stil mochten staan bij die wel heel oude woorden over het brengen van offers. En Heer, u hebt het al uit onze eigen mond gehoord vanmorgen. We willen heel ons leven op dat altaar van u leggen. Maar Heer, dat kunnen we niet uit onszelf. Daar hebben we u voor nodig. Daar hebben we de leiding van uw geest, uw kracht, elke dag opnieuw voor nodig. En Heer, daarom, als wij ons in uw dienst stellen, dan bidden we u tegelijk, Heer, wil ons daarbij helpen en kracht en energie voor geven om dat te doen. Heer, om ons in woord en daad te helpen om ons heen te zijn als het zout der aarde en het licht in deze wereld. Heer, help ons, maar om keuzes te maken elke dag weer. Om keuzes te maken, Heer, waardoor we een welriekende reuk voor u mogen zijn. Heer, als we zo van hier gaan, dan begint het al bij de drempel van dit kerkgebouw. In de wereld om ons heen. Maar ook binnen dit kerkgebouw, binnen het werk van deze gemeente, Heere, wilt u geven dat er mensen zijn die zich steeds maar weer opnieuw willen geven. Dat er mensen zijn die zich steeds opnieuw willen offeren voor u. Voor het werk onder onze kinderen. Voor het werk op elke andere manier in de gemeente, Heere, wilt u mensen geven die zich toe willen wijden aan u. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat we niet alleen hoeven te gaan, dat u bij ons wilt blijven. Dat u bij ons wilt zijn en Heere, zo bidden u wil met ons meegaan. Wil zijn bij ons die zorgen en moeiten kennen. Ach Heere, u kent ze. U weet wat er in ons persoonlijke leven allemaal afspeelt. Heer, wilt u ons helpen om de goede keuzes te maken? Wilt u ons helpen om met onszelf in het reine te komen en boven alles met u? Wilt u ons helpen om de kracht te ervaren van uw Heilige Geest in alle dingen? Heer, ontferm u. Zo vanmorgen over ons wil zo ook zijn, Heere, bij hen die droefheid kennen. De familie van onze broeder Anne. Heere, wat is het een groot voorrecht dat je mag weten dat u een geliefde kind thuis hebt gehaald. Maar toch, Heer, u kent het. U weet hoe we ermee omgaan. U kent die lege plaats die we dan ervaren in ons leven, in de gemeente, maar ook in de familie. Dat u zo ook met zijn vrouw en de kinderen zijn de komende dagen. Wil ze kracht en sterkte geven en wil ze laten zien, Heere, dat u ook hen in deze moeilijke periode wil helpen en leiden. En wil ze zien op het licht op u. Ze mogen weten dat hun geliefde bij u is. En Heere, eens zullen we allemaal vergaderd worden bij u. Daar mogen we ons ook naar uitstrekken, elke dag weer. Zo wil u bidden voor alle zieken van deze gemeente. Heer, als je de lijst soms leest, dan, als ik hem thuis lees via het maandblad, dan denk ik, hij wordt ook iedere keer langer en groter. Steeds meer zorgen. Heer, wilt u zorgen voor de gemeente? Wilt u ook mensen geven die zorg willen delen met degene die ziek zijn? Door een bezoek te brengen, door een telefoontje, door een kaartje te sturen. Uit pastoraat, Heer, ervaar ik hoe belangrijk dat voor mensen kan zijn. Dat ze weten dat ze aan hun gedacht wordt. Wil u ook bidden voor de oude vandaag van deze gemeente, Heer. Wilt u ze ook helpen als het wat moeilijker wordt. Ook om in de gemeente hun plek in te nemen hier in de diensten. Ach, Heere, soms denken wij er makkelijk over. Ze zijn er weer niet of ze komen weer niet. Maar we kennen de omstandigheden vaak niet. En Heer, u weet wat er in hun harten omgaat, wil ze helpen. We bidden u voor de jeugd en de kinderen van deze gemeente. O Heer, geef dat ze zich thuis mogen voelen. Geef dat ze mogen voelen en proeven dat ook in deze gemeente voor hun gezorgd wordt. En Heer, zo wil ik ook bidden om leiding van dat kinderkamp in juli. Heer, wilt u onze harten maar omvormen. En wilt u maar zeggen wat u van ons verlangt. En Heer, wil u ons dan ook maar laten gaan op die weg. Help ons, Heer, om ook dat kinderkamp dit jaar mogelijk te maken. Zegen zo het werk van de kerkenraad. Zegen zo ons allemaal in uw dienst. We bidden u voor de wereld. We bidden u voor zendelingen ook van deze gemeente uitgegaan. Heer, wilt u bij ze zijn? Soms in moeilijke omstandigheden, soms heel druk, soms zo bezig dat ze vergeten dat u erbij bent. Maar Heer, wij mogen dat fundament van gebed onder hun werk zijn. We bidden u, Heer, zo voor ons koningshuis. We bidden u zo voor onze overheden, Heer. Nu we dreigen te komen zitten zonder een regering, Heer, wilt u ook daarin met uw Heilige Geest maar werken. En Heer, wilt u zich de goede keuzes maken. Zo mogen we bidden voor uw volk Israël, Heer. Wil ze het licht maar laten zien en wil ze laten zien, Heer, Jezus, dat u ook voor hun bent opgestaan als uw koning en hun Heer. En Heer, wil je al het werk onder het volk van Israël ook maar zegenen. Mensen die daarheen gaan om te bemoedigen, om te spreken, om met hen uw woord door te nemen. Heer, zo bidden we voor de woordverkondiging overal. Heer, kom met uw Heilige Geest. Kom met uw genade elke morgen opnieuw in onze harten werken, opdat wij tot een welriekende geur van u mogen zijn. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven af te zonderen in de collectes die gehouden worden achter elkaar. En als we dat gedaan hebben, dan willen we staande zingen Johannes de Heer 689, couplet 1 en 2 voor de zegenbede en het vierde erna. 689, 1 en 2. Voor de zegenbede en het vierde daarna, maar nu eerst het afzonderen van uw gaven die u mag beschouwen als offers voor de Heer. Vanmorgen een wat ernstiger boodschap. Vanmorgen veel dingen om in je persoonlijk leven verder over na te denken. Ik moet zeggen, het heeft mij tot nadenken gezet. Zorg, beste mensen. Dat van klein tot groot. Ze het zullen weten. Wij. Ik. Hebben een machtige heiland. En hij mag ook jouw heiland zijn. Zorg toch. Dat ieder het weet. En onder die genade van onze Heer Jezus Christus. Mogen we van hier gaan. Graag. Tot de volgende keer samen. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde en de barmhartigheid van God onze Heer. En de eenheid met de Heilige Geest zij en blijven. Met ons allen. Zorg toch dat ieder dat weet. Amen.